Als jullie met mij willen opzoeken, Handelingen hoofdstuk 27. We zullen een misschien iets langer dan gemiddeld stukje lezen uit Gods woord als inleiding om zo wat duidelijk te maken, ook om een beetje het verband eigenlijk ook te zien. We komen daar aan het eind van het hoofdstuk Handelingen. En dan komen we eigenlijk op een moment dat Paulus heeft zich... er is natuurlijk heel veel gebeurd in het boek Handelingen. Hij heeft het evangelie verkondigd, er is hem heel veel overkomen. En dan uiteindelijk wordt hij, dus rechtszaken worden hem aangedaan, hij wordt gevangen gezet. En uiteindelijk wordt hij hier voor de stadhouder en voor de koning geroepen. En moet hij opnieuw verantwoording afleggen van wat hij gedaan heeft, dat hij het evangelie verkondigd heeft. Maar er is heel veel oproer ontstaan op verschillende plaatsen. En hij moet zich dan verantwoorden. En dan is uiteindelijk de situatie zo dat hij, dan kan hij vrij zijn, maar dat doet hij niet. Dan beroept hij zich eigenlijk op de keizer. Dus dat hij, dat recht had hij. Hij was Romeins, hij had het Romeinse staatsburgerschap. En hij mocht zich dan beroepen ook op de keizer. En dat wilde hij. Hij wilde naar Rome gaan. Dat was zijn verlangen om ook daar het evangelie eigenlijk bekend te maken. En dat is de situatie waar we in Handelingen 27 eigenlijk aanlanden. En toen het beslist was dat wij naar Italië zouden afvaren, vertrouwde men Paulus en enige andere gevangenen toe aan een hoofdman, genaamd Julius, van de keizerlijke afdeling. En op een schip uit, vergeef me dat ik sommige namen niet helemaal goed uitspreek, maar er zit nogal wat Latijn in en Romeins. En op een schip uit Adramitium, dat naar de kustplaatsen van Azië zou varen, kozen wij zee met Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica, bij ons. En de volgende dag gingen wij te Sidon aan land en Julius behandelde Paulus vriendelijk en vergunde hem naar zijn vrienden te gaan om zich te laten verzorgen. En vandaar afgevaren voeren wij onder Cyprus langs, omdat de winden tegen waren. Wij staken de volle zee bij Cilicië en Pamphylië over en kwamen te Myra in Lycië aan. En daar vond de hoofdman een schip uit Alexandrië dat naar Italië voer. En hij liet ons daarop overgaan. En daar wij verscheidene dagen lang weinig vorderden en met moeite ter hoogte van Cnidus konden komen, daar de wind ons niet gunstig was, voeren wij onder Creta langs ter hoogte van Salmone. En daar met moeite voorbijgekomen, bereikten wij een plaats, Goede Rede geheten, waar de stad Lasea dichtbij lag. En toen door het vele tijdverlies de vaart reeds bedenkelijk werd, daar ook de vasten reeds achter de rug was, waarschuwde Paulus hen met deze woorden: Mannen, ik zie dat de vaart met ongerief en grote averij gepaard zal gaan. Niet alleen wat lading en schip, maar ook wat ons leven aangaat. Maar de hoofdman stelde meer vertrouwen in de stuurman en de schipper dan in de woorden van Paulus. En daar de haven niet geschikt was om te overwinteren, ried het merendeel aan vandaar zee te kiezen, om zo mogelijk Phoenix, een haven op Creta, beschermd liggende naar het zuidwesten en het noordwesten, te bereiken, ten einde daar te overwinteren. En toen er een zachte zuidenwind opstak en zij meenden hun oogmerk te hebben bereikt, lichtten zij het anker en hielden zo dicht mogelijk langs de kust van Creta. Maar daarop sloeg vandaar een stormwind neer, de zogenaamde Eurakilon. En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, moesten wij het opgeven en dreven weg. Maar wij schoten in de luwte van een eilandje, Clauda geheten, waar wij nog moeite hadden de sloepmeester te worden, Nadat ze haar opgehezen hadden, namen ze hulpmiddelen te baat door het schip te ondergorden. En daar ze bang waren op de Sirte te worden geworpen, dat is de noordkust van Afrika, de zandbanken die daar voor de kust liggen, daar waar veel schepen gestrand zijn in de loop van de, ja, van de eeuwen, haalden zij het tuig neer en lieten zich zo drijven. En daar wij vreselijk noodweer hadden, wierpen zij de volgende dag lading overboord en de derde dag gaven zij eigenhandig het scheepstuig prijs. En toen zich verscheidene dagen zon nog sterren vertoonden en zwaar noodweer ons bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding ontnomen. En nadat zij lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan en zei: mannen, had men maar naar mij geluisterd, om niet van Kreta weg te varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen. Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand van u zal verloren gaan, alleen maar het schip. Want deze nacht heeft een engel van de God wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan. En hij heeft gezegd: wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan. En zie, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom, mannen, houd moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Maar wij moeten op een of ander eiland stranden. Tot zover even. Vader in de hemel, we willen zo bidden dat als we uw woord hebben opengedaan en dat lezen, dat u zelf daardoor ook echt tot ons spreekt. Dat u de woorden tot leven wekt, Vader, in onze harten, dat u ons zegent in het spreken en in het luisteren. Heer, dat u uw woord echt tot ons mogen nemen en echt dat het een plek in onze harten, in onze gedachten heeft en ons leven echt beïnvloedt. Heer, wilt u ons zo zegenen vanmorgen, ieder zo, Vader, waar we ook zijn, ook in de kinderdiensten. We bidden voor elkaar, voor degenen die er niet kunnen zijn, ook vanmorgen. Ik wil ook zo bidden voor Ruud, dat u hem zegent, Vader, ook in Peru. Dat u hem ook veilig thuis brengt vanavond. Heer, we willen zo elkaar aan u opdragen in Jezus' naam. Amen. Ik wil eigenlijk even met een kaart laten zien waar dit verhaal zich afspeelt. Het is misschien niet helemaal goed te zien. Maar Paulus, die werd, dus zijn verlangen was het dat hij in Rome terecht zou komen. En ze gingen dus vanuit Caesarea in het noorden van Israël, gingen ze eerst naar Sidon toe. Daar mocht hij wat vrienden bezoeken. Daar staat dan prachtig eigenlijk dat hij dus die gunst wordt hem gegeven en zijn vrienden en die verzorgden hem. Dat is heel bijzonder eigenlijk, wat daar staat zo even als tussenzinnetje. En dan zie je eigenlijk dat dat schip dat vaart dan zo, dat ging dus met zeilen. Dus er was natuurlijk geen motoren en zo hadden ze. Dus die zeilden dan en dan bleven ze zo dicht mogelijk bij de kust. Dat als er iets was, dat ze naar die kust konden gaan en daar een haven konden zoeken of beschutting konden zoeken. En dan zie je zo die tocht, dan voeren ze dus langs, zeg maar daar boven Cyprus langs. Ik heb even geen stok om het aan te wijzen, maar jullie kennen een beetje adreskunde, denk ik, hoop ik. En dan zie je dus dat ze daar boven langs gaan door die bocht. En dan uiteindelijk zie je dat ze naar een volgende veilig punt eigenlijk zoeken. Dan gaan ze langs Kreta. En dan komen ze daar in die haven, dus in dat Goede Reden geheten. Maar dan besluiten ze om daar niet te blijven, maar om een stukje verder naar het westen te gaan. En daar eigenlijk in een punt wat meer beschut lag, eigenlijk een baai die meer beschut was, om daar eigenlijk te overwinteren. En dat wordt dan eigenlijk funest, dat ze die beslissing nemen. Dus dan zegt Paulus: mensen, dit moeten we niet doen. Hij krijgt als het ware, ja, toch denk ik, een soort profetie geeft hij ook, dat hij zegt van: we moeten hier blijven, we moeten niet naar die volgende haven gaan. Paulus was eigenlijk ook een man met ervaring, kun je zeggen. Hij had al, in een Korintiëbrief lees je dat, hij had al een paar keer schipbreuk meegemaakt. Eigenlijk is het onvoorstelbaar wat hij allemaal heeft meegemaakt aan vervolging, aan mishandeling. Dus dat hij gemarteld werd. Maar ook een aantal keer had hij schipbreuk meegemaakt. En daar lezen we ook verder niks van in de Bijbel. Dat wordt ons niet opgetekend. Alleen deze schipbreuk, die staat dus beschreven. Dus of dat op zijn grond van zijn kennis was, of omdat God hem dat liet zien. Hij zegt: we moeten gewoon niet verder gaan. We moeten daar stoppen. Maar ze gingen toch verder. En dat wordt eigenlijk dan funest. Want dan komt daar die wind. Een heftige, hevige stormwind. die ook een naam heeft, dus die daar blijkbaar vaker voorkomt in dat gebied. En dat is het gevolg daarvan dat ze dus de zee indrijven en dus 14 dagen lang daar rond dobberen. En uiteindelijk dan, wat dan blijkt, dat lees je verderop ook in Handelingen, eind van Handelingen 27 en 28, dan komen ze op het eiland Malta terecht. En dat is eigenlijk dus de situatie dus die hier in Handelingen 27 beschreven wordt. Zodat je een beetje een beeld hebt wat, dus wat en waar zich dat heeft afgespeeld. Weet je, het bedankt Bart. Weet je, soms zie je wel eens een tegeltje hangen bij mensen thuis. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ik heb dan vaak de neiging om erbij te schrijven, daaronder in Jezus Christus. En als iets van toepassing was op Paulus, dan was het denk ik dit wel, dat hij geen kalme reis heeft gehad in zijn leven. Dat hij, als je kijkt wat hij meegemaakt heeft, is het eigenlijk onvoorstelbaar wat zich in één leven, één mensenleven, eigenlijk kan afspelen. Weet je, ik krijg soms een uitnodigingen, een brief of per e-mail, dan krijg ik ook een uitnodiging om mee te doen met een reis. Zelfs als reisleider hebben ze me dat wel eens aangeboden. Of om mee te gaan met een reis. Dat je mag meedoen met een reis bijvoorbeeld. En dat heet dan In de Voetstappen van Paulus. Misschien heb je het wel eens gezien. En ik moet zeggen, ik vind het heel verleidelijk om me voor zo'n reis op te geven. Omdat je dan gaat dus allerlei plaatsen, Bijbelse plaatsen bezoeken. En dan ga je dezelfde route als Paulus die hij gevolgd heeft. Hij heeft verschillende zendingsreizen gemaakt. En bezocht toen allerlei plaatsen die je ook nu nog kunt vinden in tegenwoordig Klein-Azië, Turkije. En waar hij dus mee eigenlijk rondtrok om het evangelie te verkondigen. En het lijkt me een heel interessante reis. Dus om te zien de cultuur, de geschiedenis die daar eigenlijk te zien is. En dan vaar je met zo'n prachtig cruiseschip over de Middellandse Zee. En dan ga je dus overal aanmeren en ga je die bekende plaatsen bezoeken. En dus die steden waar Paulus geweest is. Maar dat is een ander soort reis als wat hier beschreven wordt in Handelingen 27. Dat is niet een cruiseschip was het. Want ja, dit gezelschap, eigenlijk dit reisgezelschap om het zomaar eens te zeggen, die komen eigenlijk in enorm zwaar weer terecht. En die komen eigenlijk in hoge nood terecht. En eigenlijk in zo'n situatie, als je dat bedenkt, dan word je echt teruggeworpen op jezelf. Dan ga je echt afvragen van ja, hoe staat het ervoor en red ik het nog? En haal ik morgen nog? Dan komt het recht op aan dat je weet wie je bent. Of eigenlijk nog meer om te zeggen dat je weet van wie je bent. Want als ik dit lees, toen ik dit las, er was een tijdje had ik dat hoofdstuk niet gelezen. En dan lees je dat toch weer met nieuwe ogen. En dan is het zo bijzonder eigenlijk wat er van Paulus geschreven staat. Dat hij dan zegt in die allerbelabberdste omstandigheden. Als de nood echt zeg maar op een hoogtepunt is, bij nacht en ontij, om het zo eens te zeggen. Dan zegt hij Paulus, dan spreekt hij over... Ik lees het je voor. Dan zegt hij, de God van wie ik ben en de God die ik vereer. Dan komt hij uit voor zijn geloof. Een engel van God heeft bij me gestaan, zegt hij, het is de God wie ik toebehoor en die ik vereer. En dat vind ik eigenlijk, dat is een geweldige getuigenis. Die tekst komt zo nog terug. Weet je, dat is eigenlijk indrukwekkend, vind ik. Wat hij zo in het midden van die omstandigheden eigenlijk kan belijden als zijn geloof. De God van wie ik ben en de God die ik vereer. Toen ik dat las, heb ik daar echt een tijd over zitten nadenken. Omdat ik denk, ja, dat is makkelijk om dat bij mooi weer te zeggen. Als het allemaal geweldig goed gaat en de zon schijnt en je zit op een terrasje. En dan zeg je, ja, er is een God die ik toebehoor en die ik vereer. Maar om het in deze omstandigheden te zeggen, dat is eigenlijk indrukwekkend, vind ik. Weet je, als je dus Paulus kijkt op dit moment in zijn leven, dan is hij eigenlijk een beetje aan het eind van zijn bediening bijna gekomen, kun je zeggen. Hij heeft dus heel wat reizen gemaakt door het hele gebied van de Middellandse Zee. En dan is hij teruggekeerd in Jeruzalem, op zijn basis. En dan is hij dus gevangen genomen als gevolg van die vijandschap van de Joden. En hij is verschillende malen verhoord. En uiteindelijk, wat ik net al zei, dan komt hij zelf voor koning Agrippa te staan, voor de stadhouder Festus. Maar uiteindelijk zegt hij, ik beroep mij op de keizer. En dat had hij ook al eerder gezegd, dat hij naar Rome wilde gaan om daar het evangelie te verkondigen. Dat was zijn grote doel eigenlijk. Om dus voor de keizer te komen te staan. Dus het hoofd van de toenmalige wereld, kun je wel zeggen. En God had hem ook de belofte gegeven dat hij naar Rome zou gaan. Dat is eigenlijk heel erg bijzonder ook, vind ik. En dan is hij eigenlijk hier op weg naar Rome. Maar ik denk dat toen hij dat verlangen uitsprak en dat bad, dat hij dat niet zo in gedachten had dat hij als gevangene daar naartoe zou gaan. Want dat is dan de situatie waar hij in terecht komt. En ze wordt dus met een vrachtschip, gaat hij mee. En dan denk ik niet dat hij een mooie cabine kreeg daarboven in zo'n cruiseschip met alles erop en eraan. Maar dat hij dus in het ruim terecht kwam met andere gevangenen samen. Dus hij was een gevangene met andere gevangenen samen. Komt hij in het ruim terecht tussen zeg maar de dozen en de kisten en het pakgoed. En zo gaat hij naar Rome. Het is ook niet een mooie plaats aan dek, maar daaronder in het ruim. Weet je, en dan denk je, ja, daar zit aan Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Weet je, ik kan me herinneren dat ik dat verhaal, toen ik dat vroeger wel eens las, dat ik dacht van, ja, weet je, God wil toch eigenlijk dat Paulus naar Rome gaat. Paulus wil voor hem werken, die wil een dienaar zijn. En waarom, ja, laat God dat dan toe? Dat daar zo'n, zeg maar, storm opsteekt. En dat hij in zulke allerbelabberdste omstandigheden, dat hij als gevangene daar naartoe moet gaan. Dat had God toch ook anders kunnen doen? En, maar het is zoals het is eigenlijk. En Paulus zit er dan midden tussen die gevangenen. En je kunt je voorstellen hoe dat daartoe ging. Dat er geschopt en geslagen werd misschien om die mensen in het gareel te houden of gevloekt. Of ja, dat zal dus geen geweldige sfeer er aan boord geweest zijn. Dus dat is een enorme, ja, eigenlijk ingrijpende reis, denk ik, voor Paulus ook geweest. En dan komen ze daar dus aan bij Kreta en dan komt daar, dan komen ze daar dus met die, dus dan komen ze daar in die omstandigheden, dan willen ze daarover, Paulus zegt, we moeten hier blijven, maar dan zeggen ze, nee, we gaan verder. En dat advies van Paulus wordt dan, ja, je kunt zeggen, letterlijk in de wind geslagen. En dan komen ze eigenlijk in zulke omstandigheden terecht, dat is, weet je, ik zag vorige week een programma op de Duitse televisie. En het ging over een cruiseschip, over cruiseschepen. En toen hadden ze een aantal kapiteins ook daar uitgenodigd van grote cruiseschepen. En die varen over de Atlantische Oceaan bijvoorbeeld ook heen en weer. En er was één kapitein die vertelde ook van dat hij dus golf had gehad van 19 meter hoog. Dus waar ze in terecht gekomen waren. En dan is het zelfs op zo'n enorm cruiseschip is het gewoon ja, echt een vreselijke toestand. Ze liet ook filmpjes zien van mensen, dus hoe die heen en weer geslingerd werden gewoon op het schip. Dus voordat je aan een cruise mee wilt gaan doen, moet je misschien even goed nadenken nog. Dus er was echt grote schade ook aan het schip wel. Dus dat is, en toen moest ik eigenlijk denken ook ja, hoe dat voor Paulus geweest moest zijn. Dat hij zeg maar, in zulke omstandigheden in die storm terecht kwam, dat beneden in zo'n ruim zit. En dan ben je een dienaar van Jezus Christus. En dan word je daar, zeg maar, daar aan alle kanten eigenlijk heen en weer geslingerd. En nog afgezien van hoe je lichamelijk voelt. De mensen aten dus 14 dagen lang, aten ze niet. Je kunt je dus voorstellen, ik ben eens op een veerboot naar Engeland geweest. Ik heb veel over de reling gehangen, dus veel buiten stond ik vooral, moet ik zeggen. Dat was gewoon geen niet zo'n hele fijne tocht. Dat is gewoon, dus je kunt je voorstellen hoe mensen voelen eigenlijk dus in zulke situatie. Er is een volslagen paniek, denk ik. Een enorme doodsangst wat zich van de mensen meester gemaakt heeft. Je denkt dat je laatste uur geslagen heeft. En ik denk dat die mensen heel goed beseften dat ze in groot levensgevaar waren. En in die situatie, dan staat er dat Paulus die gaat dan staan. Hij gaat dan die radeloze mensen gaat die toespreken. Hij gaat staan eigenlijk in een situatie waarin je eigenlijk geen been hebt om op te staan, om het zomaar eens te zeggen. En toch staat hij daarop in zo'n situatie. En dan in die lange, bange nacht gaat hij de mensen, die bemanning en al die passagiers daartoe spreken. In totaal zijn er 276 mensen, staat er, die dus op dat schip daar waren. Weet je, dus ik las eens ergens dat de nacht maakt eerlijk. Je hebt van die programma's ook 's nachts op de radio dat mensen kunnen bellen. En dat mensen, ik heb wel eens zitten luisteren, wat mensen allemaal vertellen, wat mensen dan kwijt willen ook. En dan zie je inderdaad dat het zo is, de nacht maakt eerlijk. Dat is geloof ik een uitdrukking of een spreekwoord, maar dat is zo. Dan zie je dus dat mensen, als het 's nacht is, dan beginnen ze dus eigenlijk, ja, dus er wordt een levensverhaal verteld. Of de diepste zielenroerselen worden dan gedeeld met iemand anders. En weet je, dan komt er eigenlijk uit ook wat erin zit. Ook in zulke omstandigheden ook hier op zo'n schip, midden in de nacht, in vreselijke omstandigheden. Ja, dan zie je eigenlijk, dan komt er eigenlijk uit, dan wat er eigenlijk in zit. En ik denk dat je op zo'n moment, dus ik moest echt aan Paulus denken, ik denk op zo'n moment, dan zeg je toch ook alleen maar iets, als je echt iets te zeggen hebt. Veel mensen zouden zich vastgrijpen aan een touw of iets anders, om nog maar niet overboord geslagen te worden of overeind te blijven. Maar Paulus die gaat staan in die omstandigheden. En dat vind ik weer zoiets wat indrukwekkend is. Weet je, ik ben echt, als je dus kijkt naar zo'n man als Paulus, dat is eigenlijk indrukwekkend wat hij dan doet. En dan spreekt hij eigenlijk dus de mensen van het schip en zijn medegevangenen toe. En wat dan zo bijzonder is, is dat hij eigenlijk Gods woord met hen deelt. Dus geen lange preek eigenlijk houdt hij. Daar is de tijd er niet voor en daar is het moment niet. Maar hij deelt Gods woord met ze. Een engel van God was bij Paulus gekomen, hebben we net gelezen. Een engel van God was bij hem gekomen. En die heeft hem verteld dat het schip en de lading verloren zouden gaan, maar dat de passagiers, dat die zouden worden gespaard. En dat ze op een eiland terecht zouden komen. Het is bijzonder eigenlijk dat God hem echt een woord geeft om hem te bemoedigen. Ook eerder in de Handelingen lezen we dat God echt zo woorden geeft om Paulus echt te bemoedigen in de taak, zeg maar in de zware omstandigheden waarin hij vaak moet werken en zijn taak vervult. Weet je, we hebben misschien niet zo direct een boodschap van God altijd. Dat we zeggen van ja, dit was een woord van God direct in mijn hart wat ik kreeg. Maar wat we hebben is, dat is het woord van God. Wat wij hebben is ook het woord van God. En we hebben zelfs nog meer, veel meer eigenlijk dan Paulus had in zijn tijd. Weet je, zelfs in die woeste storm, dan ervaart Paulus dat God bij hem is. En dat hij een diepe vrede in zijn hart geeft. Weet je, het is eigenlijk, het is zo bijzonder eigenlijk als je bedenkt dat in het midden van de storm waar hij in zit, dat hij eigenlijk midden dan tegelijkertijd in de wil van God zit. En dat was eigenlijk, dat vind ik eigenlijk een bijna ongelofelijke gedachte. Hij zit midden in de storm. En hij zit tegelijkertijd midden in de wil van de Heere God. Dus als je die tekst nog eens kunt laten zien, Bart, van net die, dan staat er de God. Zegt hij hoe die God ervaart en hoe die over God spreekt in die omstandigheden. Dan zegt hij, de God die ik toebehoor en die ik vereer. Ik kan het niet nalaten om gewoon te getuigen van wat in hem is. Dan zegt hij, ook een engel van God heeft me bijgestaan. En dan zegt hij, iets verderop zegt hij van, want dit vertrouwen, zegt hij, heb ik op God. Dat het zo zal gaan, als mij gezegd is. Dat is onvoorstelbaar, eigenlijk. Ik vind dat onvoorstelbaar, als je dus probeert de omstandigheden in te denken, en wat hij dan zegt. Weet je, als het soms in ons eigen leven moeilijk gaat, als het stormt in ons leven, om het zomaar eens te zeggen. Weet je, dan denk ik dat we soms gemakkelijk denken ook, dat God niet begrijpt waar wij doorheen gaan. Of dat hij ver weg is. Maar Maar dan zie je eigenlijk hoe God zich eigenlijk in die storm ook manifesteert en bij Paulus komt. En ook de mensen die bij hem waren. En hem eigenlijk bemoedigt. En hem ondersteunt. Het was ook zo. Je ziet dus ook eigenlijk dat ze dus 14 dagen hebben ze rondgedopperd. En ik kan me niet voorstellen anders dat Paulus anders gedaan zou hebben dan dat hij ook gebeden zou hebben. Zo kennen we hem ook als een man die gewoon ja, natuurlijk veel bad. En hij zal zeker gebeden. Maar dan zie je dus dat het eigenlijk 14 dagen duurt voordat die engel komt. Dus we hebben pas geleden dus nagedacht over het wachten op God. Maar ik denk dus dat hij daar in die vreselijke omstandigheden echt moest wachten op God. En dat zal ook voor Paulus, denk ik zelfs voor een man als Paulus, gewoon ook niet makkelijk geweest zijn. Ik denk dat Paulus ook een man was die af en toe worstelde, even goed als we dat allemaal deden. Je kent dat in het volgende hoofdstuk bijvoorbeeld, kun je dat ook opmaken uit een tekst. Hij moest echt wachten op God. Ik moest zo denken aan die tekst uit Psalm 23, waar staat zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Weet je, soms dan moeten we gewoon kijken naar de beloftes die in de Bijbel staan. En zeggen van, ja, wat heeft God gezegd? En wat wil hij tot mij zeggen daardoor? Ik las deze week dat er in de Bijbel, iemand had het geteld, een professor. Het kan inderdaad dat er in de Bijbel meer dan 8000 er beloftes zouden staan. Ik weet niet of het getal precies klopt, maar er staan er heel veel. En soms moeten we misschien gewoon zo'n belofte pakken en ons daaraan vastklampen en vastgrijpen. En zeggen van, ja, dit is Gods woord, dit is wat God ons zegt en wat hij mij zegt. In Hebreeën 13, vers 5... Er staat, want hij heeft gezegd, God heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. En in Matthäus hoofdstuk 14, daar is de geschiedenis van de storm op dat meer, als de discipelen in die boot zitten, en ook het gevoel hebben dat ze vergaan, dat ze ten onder gaan, dan komt Jezus over het water naar ze toe, en dan zegt hij deze woorden, houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Weet je, het is zo bijzonder om te zien dat God eigenlijk het geloof van Paulus beloont. Dat hij het geloof van Paulus beloont. En dat hij gewoon een enorme zegen was daardoor voor de mensen op dat schip. Hij deelt Gods woord met hen. Er is nog een tweede ding ook wat hij doet eigenlijk met de mensen. Daar, hij waarschuwt ze ook. Als we nog even een stukje lezen, dan staat er in vers 27, toen nu de 14e nacht was aangebroken, dat wij in de Adriatische Zee rondzwalkten. Die Adriatische Zee is niet de Adriatische Zee nu tussen de Balkan en Italië, maar dat was dat werd toen zo genoemd, maar dat is wat we nu de Ionische Zee noemen. Dat is dus daaronder, even voor de duidelijkheid is dat. En dan staat het toen wij in de 14e nacht, toen die 14e nacht was aangebroken dat we in de Adriatische Zee rondzwalkten, vermoedde het scheepsvolk midden in de nacht dat er land naderde. En zij peilden met het lood 20 vadem en iets verder peilden zij 15 vadem. En uit vrees van tegen de klippen geslagen te worden, wierpen zij 4 ankers van het achterschip uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen het scheepsvolk uit het schip trachtte weg te komen en de sloep te water liet onder voorwendsel dat zij van het voorschip ankers wilden uitbrengen, zei Paulus tot de hoofdman en zijn soldaten, indien zij niet aan boord blijven, kunt gij niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en liet haar in zee vallen. Het is eigenlijk bijzonder om te zien hoe Paulus eigenlijk van een gevangene als het ware verandert in de kapitein. Hij wordt als het ware de kapitein op dat schip. Ik vind het zo bijzonder eigenlijk om te zien hoe die de leiding eigenlijk daar overneemt. Dus het schip was eigenlijk die honderden kilometers weggedreven. En Ze zien dus dat ze, dus ze peilen en ze zien dus dat ze in de buurt van land komen. En dan probeert eigenlijk dus een deel van die bemanning, die kiest zeg maar voor zijn eigen hachje. Dus die zegt van, we piepen er vandoor voordat hier de hele zaak verder escaleert. En dus dat eigenlijk, dan zie je dus ook wat er gebeurt in, hoe het verschil eigenlijk ook is. Die mensen kiezen echt voor zichzelf. Echt voor zichzelf, dat ze eruit komen. En Paulus die kiest eigenlijk de hele andere weg. Hij gaat de weg van God. En hij maakt zichzelf eigenlijk tot een dienaar voor de mensen daar op dat schip. En het was echt ook, Paulus had ze gezegd van, jullie worden gered. Maar iedereen moet aan boord blijven. En God had die belofte gegeven. Ja, dat zei die mannen misschien niet zoveel. Maar Paulus had het gezegd. En bijzonder is eigenlijk dat dus ook die Romeinse hoofdman, dat hij in hem gelooft. En dat hij dus doet wat Paulus tegen hem zegt. Weet je, er zijn heel veel beloftes in Gods woord. En ja, soms staan er ook waarschuwingen in Gods woord. In 1 Korinthe 10, daar staat dat al die dingen in de Bijbel, die in de Bijbel zijn opgeschreven, die staan ook tot ons, die zijn ook tot waarschuwing voor ons opgeschreven. Dus ook van het volk Israël in het Oude Testament staat heel veel, daar staat dit is een overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Het is zo denk ik dat we liever de beloftes in de Bijbel onderstrepen. Dat we daar een streep onder zetten of in rood arseren. Dan dat we de waarschuwingen eigenlijk ook onderstrepen. Maar ook die staan in de Bijbel. En Paulus waarschuwde hun dat ze dus, dat er dus geen sprake van kon zijn dat ze uit die boot zouden gaan. En het gebeurt ook niet. En dan is er nog iets wat opvalt aan het voorbeeld van Paulus. Of aan de Paulus, dus dat hij geeft echt het goede voorbeeld. Hij geeft echt het goede voorbeeld. Weet je, het is echt bijzonder om te zien, vind ik, hoe één man eigenlijk het verschil kan maken. Paulus die was eigenlijk klaar voor wat er ging komen steeds, zie je. Je ziet ook dat die mensen op het schip, prachtig eigenlijk wat er staat, wat we net lazen, in vers 29. Dus bang dat ze tegen de klippen geslagen worden, wierpen ze vier ankers van het achterschip uit en ze baden dat het dag mocht worden. Ik denk dat de mensen niet beseften tot wie ze baden. Maar het is gewoon zo dat als mensen in hoge nood komen, dan gaan ze bidden. We hebben het wel eens gelezen misschien ook, als een vliegtuig in grote nood zit, hoe mensen dan in die hoge nood gaan bidden. Weet je, en dat is eigenlijk zo bijzonder, vind ik. Dan staat er dat tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel te nemen. Het is eigenlijk, hij zegt niet van kom mensen, nu moeten we samen op de knieën, nu moeten we samen maar een bidstond houden. Maar hij zegt iets heel praktisch. Hij zegt gewoon van het is nu echt belangrijk dat iedereen wat te eten neemt. Weet je, ik denk dat het ook als christen is het gewoon belangrijk dat je voor je lichaam zorgt. Dat je zorgt dat je in een goede conditie bent. Dat je gezond bent. En dat is eigenlijk wat Paulus hier doet. Hij zorgt dat ze eigenlijk lichamelijk de zaak ook aankunnen. Dus hij heeft ze moed gegeven. Maar hij zegt ook van zorg dat je ook lichamelijk zeg maar de kracht hebt om het allemaal aan te kunnen wat gaat komen nog. En dan is het eigenlijk, dus dat is eigenlijk heel bijzonder. Ik lees die vers even met je. In vers 33, daar staat tegen de dag, en tegen dat het dag zou worden, spoorde Paulus en allen aan om voedsel te nemen. En zei, het duurt nu reeds 14 dagen dat gij maar blijft afwachten, zonder eten en niets genuttigd hebt. Daarom spoor ik u aan voedsel te nemen, want dit is goed voor uw redding. Want niemand van u zal ook maar een haar van zijn hoofd gekrenkt worden. En terwijl hij dit zei, nam hij brood, dankte God in aller tegenwoordigheid, brak het en begon te eten. En dan een prachtig zinnetje wat er staat. En allen werden goedsmoeds en nuttigden eveneens voedsel. We waren nu in het geheel aan boord met 276 man. En toen zij van voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het graan in zee te werpen. Weet je, dat is eigenlijk, dat is zo prachtig eigenlijk wat er staat. Als je kijkt dat Paulus daar gaat staan en dan neemt hij dat brood en dan dankt hij voor dat brood. Daarboven op dat schip, in die omstandigheden, dan dankt hij voor het brood wat ze hebben nog. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk. Weet je, voor soms is het voor mensen al moeilijk om in een restaurant te danken. Als ze eten in het openbaar. Om God te danken voor het eten en het drinken. Maar het is veel makkelijker eigenlijk dan op zo'n schip. Het is goed om ook in het openbaar te danken voor je eten en je drinken. En die anderen doen dan hetzelfde. En daar kikkeren ze echt van op. Daar knappen ze echt van op. Ze werden goedsmoeds. Weet je, er zijn tijden waarin een echte gelovige, denk ik, de hele atmosfeer van de situatie kan veranderen. Door gewoon op God te vertrouwen. En dat geloof zichtbaar te maken. Ik was heel erg onder de indruk van een film die ik zag is over het leven van Corrie ten Boom. En van haar zus, Betsy. Misschien hebben jullie de boek ook wel eens gelezen. Er is een film gemaakt over hun leven in een concentratiekamp. En dat was eigenlijk dus echt zoals het echt gegaan is. En ik herinner me zo die beelden die er waren van dat ze in die barakken zaten. En dat hun zorg echt uitging naar die andere vrouwen om hen heen. Met wie ze in een en dezelfde ruimte zaten opgesloten. En wat voor een verandering in atmosfeer zij brachten eigenlijk. In die bitterheid, in het cynisme, in de angst die er was door met de mensen te spreken, ze te bemoedigen, ze te helpen. Ik kan me dus herinneren in die film dat er een vrouw was die zwanger was of een kindje had gekregen. En dat ze steeds bezig waren om in het geheim medicijnen en voedsel te krijgen voor die ene vrouw. En je ziet dus dan de impact die ze eigenlijk hebben op al die andere vrouwen, die barak, op die honderden vrouwen waar ze midden tussen zitten. Ja, soms kan een gelovige denk ik een enorm verschil maken. Misschien kent iemand het boek van dominee Overduin, Hel en Hemel van Dachau. Het is een boek van een dominee die ook in het concentratiekamp gezeten heeft. En als je dan leest hoe ze daar iets van een soort kerkdienst houden en daar God aanbidden. In zulke omstandigheden, dat is haast niet voor te stellen. We kunnen als gelovigen denk ik echt een verschil maken door de God te vertrouwen en dat zichtbaar te maken. Het laatste eigenlijk wat ik dan van Paulus wil zeggen eigenlijk is dit, dat door hem die hele boot eigenlijk met mensen, dat die gered wordt. Dat die hele boot, 276 man, die worden dan gered door hem. Dus dan komen ze eigenlijk, ik lees dat met jullie, dat is het laatste stukje. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar ze bemerkten een inham die een strand had. En ze overlegden zo mogelijk het schip daarop te doen lopen. En ze haalden de ankers op en lieten zich voor de zee wegdrijven. Terwijl ze meteen de roerbanden losmaakten, het voorzeil voor de wind hezen en op het strand aanhielden. Maar ze kwamen terecht op een uitstekende bank en raakten met het schip aan de grond. En het voorschip bleef onwrikbaar vastzitten, maar het achterschip brak af door het geweld van de golven. De soldaten nu waren van plan de gevangenen te doden, opdat niet iemand met zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman die Paulus wilde sparen, verijdelde hun voornemen en beval dat wie zwemmen konden, het eerst overboord zouden springen, om aan land te komen, en de overigen deels op planken, deels op wrakhout. En zo geschiedde het, dat allen behouden aan land kwamen. Als een gevangene ontsnapte, dan was die bewaker verantwoordelijk. En dan werd hij schuldig verklaard, en dan werd hij gedood. Zo simpel was dat geregeld bij die Romeinen. Dus dat is ook waarom ze dus die gevangenen liever wilde doden, want anders zouden ze zelf gedood worden. Maar omdat dus die hoofdman Paulus wilde sparen, wordt dus die hele groep gevangenen wordt ook gespaard. Weet je, dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Heel erg bijzonder als je kijkt naar het voorbeeld wat de man als Paulus eigenlijk heeft. En de impact eigenlijk die hij heeft op de mensen met wie hij dan eigenlijk hetzelfde lot deelt waar hij bij terechtkomt. Weet je, soms dan kunnen we, er is een voorbeeld in de Bijbel van een andere storm. Jona, die komt in een storm terecht. Maar eigenlijk is dat door hemzelf dat hij in zo'n storm terechtkomt. Dat was eigenlijk zijn schuld dat hij daarin kwam. Maar hier is eigenlijk een storm, dan kun je zeggen, dat was niet de schuld van Paulus. Daar kwam hij in terecht. En eigenlijk kwam hij erin terecht door het ongeloof van iemand anders. En soms moeten we lijden, misschien wel vanwege het ongeloof van iemand anders. En wat ik ook zie eigenlijk is dat in zo'n storm, dan komt eigenlijk je echte ik ook naar boven. Dat laat eigenlijk zien wat er in ons is. Of dat we soms voor onszelf kiezen dan op zo'n moment. Die bemanning die zegt, we gaan voor ons eigen hachje. Maar Paulus die eigenlijk gaat staan voor God en vertrouwt op God en God gehoorzaamt. Weet je, wat ik ook zie eigenlijk, is dat zelfs de ergste storm het aangezicht van God niet verbergt. En ook de plannen van God niet tegen kan houden. Zelfs de ergste storm kan het aangezicht van God niet voor ons verbergen. En soms kunnen stormen ook ons een gelegenheid geven om andere mensen te dienen. Of om een getuige van Jezus Christus te zijn. Ik was heel erg onder de indruk van toen die orkaan in Amerika kwam. Jaar of twee jaar geleden alweer. Toen er enorme overstromingen waren. Er was heel veel in het nieuws. De hulpverlening kwam maar niet op gang. Maar wat je niet zag eigenlijk is dat wat er gebeurde is dat honderden kerken, honderden en misschien wel duizenden kerken eigenlijk in het zuiden van Amerika en ook in andere delen. Die mobiliseerden mensen en goederen en middelen om de mensen daar te helpen. Dat kwam niet in het nieuws, maar er zijn geweldige operaties geweest, weet ik, van christenen die daar andere mensen hielpen. Toen de nood daar zo enorm hoog was. En soms kan een storm ons die gelegenheid geven om andere mensen te dienen en van Jezus Christus te vertellen. Paulus was de meest waardevolle man op dat schip. Hij was een man die wist hoe hij moest bidden. Hij had geloof in God. En hij was in contact met de Almachtige. Weet je, soms dan stellen we de vragen die veel mensen stellen. Ook als gelovigen stellen we vragen van, is God ook in deze storm, is die bij me? Is God de Almachtige? Heeft hij alles in zijn hand? Overziet God het nog? Weet God wat hij doet? Dat zijn vragen die denk ik in ons net zo goed leven als in andere mensen. En kunnen leven. Weet je, ik was eens met, toen onze kinderen klein waren, waren we in Vaals. Er was een doolhof daar. Boven op de Vaalse berg. En daar waren we aan het dwalen in die doolhof. En op een gegeven moment had ik dan het eindpunt bereikt. In het midden staat een hoge toren. En vanuit die toren kun je dan die hele doolhof overzien. En als je daarin loopt, dan is daar een hoge heg. En je ziet gewoon niet waar je heen loopt. En je moet maar een kant op gaan. En ik moest er zo aan denken dat, zeg maar met een menselijk beeld eigenlijk gezegd. Van daaruit kon ik mijn kinderen zeggen van zo en zo moet je gaan. Daar en daar moet je naartoe lopen. En dan kom je op het eindpunt. En ik denk met alle eerbied gesproken, God ziet eigenlijk vanuit de hoogte. Hij overziet het allemaal. Hij weet hoe we lopen en waar we lopen. En hij weet welke kant we op moeten. En hij kan ons veilig thuis brengen. Ik denk als ik kijk naar Paulus, en daar sluit ik dan mee af. Ik denk, hij wilde graag naar Rome gaan en hij komt in Rome. Maar hij gaat op een andere manier dan hij gedacht had. Hij gaat als gevangene. Maar weet je, dan is hij als gevangene, als je dan kijkt, dus misschien dat hij het zelf later kon terugzien als hij terugkeek naar wat allemaal gebeurd was aan het eind van zijn leven. Maar wij kunnen het ook zien wat het betekende. Hij was daar 2 jaar lang. staat hij in Rome onder huisarrest. Je moet het maar eens verhaal maar eens verder lezen. 2 jaar lang, dus hij komt in Rome terecht. 2 jaar lang huisarrest, mag eigenlijk geen kant op. Maar hij heeft toch een eigen huis, hij zit niet in de gevangenis. En constant wordt hij bewaakt door Romeinse soldaten. En steeds weer komen er andere soldaten bij hem. En dan kun je niet voorstellen dat Paulus niet iemand was die niet met al die Romeinse soldaten een praatje aanging, aanknoopte. Een gesprek aanknoopte, een praatje maakte. En hun vertelde natuurlijk van het evangelie. En hij komt uiteindelijk voor keizer Nero terecht, om te getuigen. En dat alleen maar omdat hij een gevangene was. Daarom kwam hij voor die keizer terecht. Weet je, en in die tijd dat hij daar zat in gevangenis, in de gevangenis, in gevangenschap, toen heeft hij daar 3 brieven geschreven. 3 brieven die we nu in de Bijbel vinden. Het is de brief aan de Efeziërs, aan de Filippenzen en de Colossenzen. En als je dus kijkt wat voor enorme zegen dus dat geweest is voor de christenheid van al de eeuwen die daarna gekomen zijn, dan is dat eigenlijk niet te beschrijven. Wat dus het gevolg is geweest van zijn gevangenschap daar in Rome. Dus de brieven die op een indrukwekkende manier beschrijven wie Jezus Christus is. Wat hij voor ons heeft gedaan. Wie hij voor ons is. En ik denk dat het lijden wat hij doorgemaakt heeft, Paulus, dat dat zo'n kracht geeft aan wat hij schrijft. Dat je weet dat is niet een goedkoop verhaal wat hij daar houdt. Maar dat is echt, dat is uit lijden geboren. En dat is, ja, hij was bereid voor Jezus Christus te lijden en ook voor hem te sterven. Weet je, Corrie ten Boom heeft is gezegd, als God als God je bij de hand neemt, dan houdt hij je stevig vast. En als God je stevig vasthoudt, als Jezus je bij de hand neemt, dan houdt hij je stevig vast. En als Jezus je stevig vasthoudt, dan leidt hij je door je hele leven. En als hij je leidt door je hele leven, dan brengt hij je ook veilig thuis. En dat is eigenlijk, weet je, dit verhaal eindigt prachtig. Er staat, en zo geschiedde het, in vers 44, dat allen behouden aan land kwamen. Weet je, dat is geweldig om te weten. Dat God gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zullen we even stil zijn. Kunnen we dat lied nog zingen, Mathieu, wat we net gezongen hebben? Ik vertrouw op u, ik vertrouw op u.